zo goed om met elkaar te aanbidden. En ik moet zeggen, 2 weken geleden hoorde ik een preek die ook in mijn leven aanbidding opnieuw op scherp zette. Terwijl ik wekenlang gepreekt had over aanbidding hier in de gemeente. En 2 weken terug hoorde ik die preek. En wat me raakt is, zij heel vaak beoordelen we de aanbidding die we met elkaar gehad hebben op wat het in ons gedaan heeft. Dus als je na de dienst vraagt hoe was de aanbidding, dan zeggen, nou, ik vond het fijn, ik vond het mooi, ik ben erdoor geraakt, het heeft me gevuld, het heeft me aangeraakt, of ik vond dat ze dat refreintje te vaak herhaalden. Welkom in de hemel, 24 uur per dag, heilig, heilig is de Heer, God almachtig, succes. Als je het dan soms hier te veel vindt. Of misschien, de nummers lagen me niet zo. Maar merk je dat heel vaak onze respons op hoe de aanbidding was, is op hoe wij het hebben ervaren. Maar aanbidding gaat niet over jou. Het is helemaal niet interessant hoe jij het hebt ervaren. Volgens mij is het interessant hoe hij het heeft ervaren. Hoe hij het vond. Want aanbidding gaat over hem. Het is mijn aanbidding naar hem. En toch heel vaak meten we hem of ik het fijn heb gevonden. Of ik mezelf erin kwijt kon. Of ik mezelf er goed in voelde. Of ik het goede niet meer keus vond. Of dat ik het te hard vond. Of te zacht vond. Of heel fijn vond. En we zijn zo gebrainworst om egocentrisch te kijken naar wat het met ons doet. Maar aanbidding gaat om hem. En dan maakt het niet eens meer uit of je zingt. Maakt het ook niet uit of er een band is of een gitaartje of een valse piano of weet ik veel wat. Aanbidding gaat om hem. En in die preek werd een voorbeeld gegeven wat me ook wel raakte. En ik ga het voorbeeld even vertellen zoals dat bij ons zou zijn. Als je verjaardagen viert voor je kinderen zijn vaak bijzondere momenten. Er wordt afgeteld naar verjaardag, toch? Het is jammer dat we dat soms als volwassenen een beetje verliezen. Maar kinderen tellen af. En moet je voorstellen dat mijn allermooiste, leukste, jongste dochter Lieke jarig is. En ze wordt 9. En ze telt af al dagen. En de dag van tevoren zegt mijn goot tegen mij, haal jij het cadeau? En ik zeg, oké, ga ik regelen. Of ik de dag van tevoren cadeau. En de volgende dag, bij ons is gewoonte, dan stormen we met z'n allen de slaapkamer binnen. En dan zingen we met z'n allen uit volle borst met onze ochtendstemmen. Lang zal ze leven. En dat gaat dat de buren ervan meegenieten en dan wordt er op bed wordt er cadeautjes uit. Dat is ons ritueel. Misschien gaat dat bij jullie anders, maar dat is ons ritueel. Stel nu, het is 's morgens 7 uur, niet mijn beste tijd. En mijn go maakt mij wakker en zegt, Danny, heb je het cadeau? En dan zeg ik, ja go, ik had niet zo'n lekkere dag gisteren. Ik was wat moe, zat niet zo lekker in mijn vel. Het voelde ook gewoon niet helemaal goed. Ik heb eigenlijk niks gehaald. Dan gebeurt er wat. Toch? Vervolgens gaan we naar die kamer toe. En gaan we naar binnen toe. En er wordt uit volle bos gezongen. En ik ga in de hoek staan. En ik sta er zo en doe niet mee. Dat is een tweede gesprekje wat ik dan krijg. Want dan komt me gewoon naar me toe en dan zegt ze, waarom zing je niet mee? En stel dat ik dan zeg, ja, heb ik niet zo lekker geslapen. Dus ja, het voelt niet zo. Weet je wat ze dan zegt? Het gaat niet om jou. Het gaat om haar. Kom op. Word volwassen. Sta op. Doe je klep open. Zingen. Zoiets zou ik dan terugkrijgen, denk ik. Wie zegt dat ze gelijk heeft? Maar hoe vaak als het... Sorry dat ik scherp ben. Nee, helemaal niet sorry eigenlijk. Hoe vaak als het aan onze aanbidding ligt, komen je binnen en zeg, ja, maar weet je hoe mijn ochtend was? Ging niet lekker met de kids. En het was druk. En ik zit niet lekker in mijn vel. En ik ben moe geweest. En we laten het langs ons heen gaan. Weet je wat de engelen roepen? Grow up! Word volwassen, sta op. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om hoe jij je voelt. Hij is het waard om te aanbidden. En als we hem aanbidden, weet je wat het wonderlijk is? Gebeurt er ook iets in je eigen geest. Gebeurt er ook iets in zijn. En het heeft mijn blik op aanbidding. Toen dacht ik, dit weet ik, maar weet ik het niet. Snap je wat ik bedoel? Ik weet het hier, maar ik wilde ik naar beneden gaan laten komen dat ik denk, het maakt eigenlijk niet meer uit hoe ik me voel. Of ik een roddag heb gehad als ik hier binnenkom of als ik op andere momenten. Ik wil u aanbidden. Want het gaat om u en even niet om mij. Aanbidding is voor u en niet omdat ik me dan goed voel of dat ik het prettig of zin heb om het te geven. Ik bedoel, wie van u vraagt zich morgenochtend af, ik ben even kijken of ik zin heb om te gaan werken. Ja, het voelt niet zo. Ik denk dat ik niet ga. En dan bel je baas en zeg, ja, het voelt gewoon niet helemaal zo, joh. Ja, ja, dat heb ik soms, hè. Niemand doet dat. Maar mensen, we hebben het over de grootste levende God die de hemel, de aarde gemaakt heeft. De God die zijn zoon stuurde voor jou, voor mij, die stierf aan een kruis, onschuldig, niets gedaan had. Dood bloedde aan het kruis. En dan lag in het graf en wij denken dan dat het stil was. Nee, hij voerde oorlog daar en hij stelde de machten, stelde die tentoon daar voor jou, voor mij. Omdat God zijn rug niet wilde keren naar de wereld en ons in ons sop gaar laten koken. Maar dat hij dat, ik reik uit naar deze wereld. Dat is de God die we aanbidden. En dan is mijn roddag niet in verhouding tot zijn offer. Wat zou er gebeuren als we met elkaar, en ik ben de eerste, want ik zei, ik ben aangesproken door die preek. God zet iets bij mij neer, dat ik denk, ja, soms doe ik het gewoon voor de vorm, dat ik denk, nou ja, het hoort, dan ziet iedereen dat het, ik wil het niet meer, ik wil het hier, omdat hij het waard is. En dan maakt het me niet uit, of ze nou goed spelen, of ze slecht spelen, of ze Engels zingen, of Spaans, of Nederlands. Als ze Spaans zingen, dat snap ik niet, zing ik mijn Nederlandse versie ertussendoor gewoon. Want ik aanbid hem wat het me ook kost. Ik denk dat de hemel naar beneden gaat komen, mensen. Ik denk het echt. Nou, dit was niet mijn preek, maar ik had wel het idee dat ik het moest delen. Iets wat ik zelf ontdekt heb. Dus niet een verwijt naar u. Het was een aansporing van God naar mij. En ik hoop dat ik u in hetzelfde aanspoor. Je zou ook nog kunnen zeggen, nog één aanvulling. Wanneer is je offer van aanbidding groter? Als je hier helemaal happy binnenkomt, op de berg, en het fantastisch met je gaat, is dan je aanbidding, je dankbaarheid, groter? Of wanneer je door de woestijn gaat en je roddag hebt gehad, je kinderen niet deden wat je wilde, 's morgens, gebeurt wel eens, het allemaal niet liep, en je zegt, God, ondanks wat ik voel vandaag, ik aanbid u met alles wat in mij is. Volgens mij dat tweede is een echt offer. Aanbidden op de berg is makkelijk. Aanbidding in het dal brengt je op de berg. Amen. Ik heb een vraag. Wie houdt er van koffie? Oké. Nog een vraag. Wie houdt er echt van koffie? Die zegt, ga bijna trillen als ik van koffie... Als ik aan koffie denk, ga ik al bijna trillen. Je mag ook wijzen naar iemand als je zegt, ja, oké. Okay. Ja, maar gewoon in ieder geval. Zijn er nog meer? Wie nog meer? Oké. Wie zegt, als je nu begint te praten over cappuccino, loopt het water in mijn mond zo ongeveer. Oké. Ik zag, wie nog? Wie waren dat? Oké. Wie van deze mensen zijn bereid om nu op een stoel te gaan staan? Ja, ga maar staan dan. Maar twee mensen. Blijf even staan op je stoel. De Heer heeft je gebed verhoord. Want er is een barista die je nu allebei een cappuccino kon brengen. En daarmee mag je gaan zitten. Oké. God wist wat je nodig had. Zometeen voor Roemenië kan je daar allemaal koffie halen. Dit was niet alleen een reclame-stunt. Blank, ik heb nog een vraag. Wie houdt er van chocola? Wie gaat er trillen van chocola? Welke de vier eerste mensen die staan krijgen chocola van mij? 3, 4. Ik zag daar 4. Kom maar halen. Kom maar, 1, 2, 3 en hij was daarachter. Ik geef ze alle 4 even. Hij mag open, je mag hem opmaken. Oké. Hey, even meedenken wat er gebeurt. Wie van de mensen... Wat is hier de gedachte achter, wat ik doe? Wie van de mensen die hier zitten, die van cappuccino houden, denken... Eigenlijk, nu ik het zo zag, dacht ik, ik had ook op die stoel moeten gaan staan. Niet dat je het durft, je hoeft het niet te doen. Dus ik ga je niet vragen om te doen. Maar even eerlijk, wie denkt, zo, dan had ik hier met een kopje koffie gezeten. Dat was wel lekker geweest. Ja, hè? Oké. Hey, het beperken van ons verlangen zorgt soms dat we niet krijgen wat we verlangen. Eentje om over na te denken. Het beperken van ons verlangen, te snel opgeven, zorgt ervoor dat we soms niet krijgen wat we verlangen. Daarna deed ik die chocola. Even heel eerlijk. Wie dacht op dat moment, ik heb net gezien dat er mensen die enthousiast waren met een bakje koffie zitten. Hij heeft het nu over chocola. Er zou zomaar een kans kunnen zijn dat hij chocola heeft. En dacht, dat motiveerde mij wel om iets enthousiaster te zijn dan bij die eerste vraag over koffie. Even eerlijk, wie herkent dit? Dat je dacht, er zit wat in. Ja, hè? Hey, dus vervuld verlangen bij een ander kan je motiveren om zelf opnieuw stappen in je verlangen te nemen en te zeggen, hey, er is een doel te behalen. Meens? U voelt de preek al komen, hè? Ik geloof dat hier een geheim in zit. Een geheim met elkaar. Ik heb boven de preek van vandaag gezet, meer van zijn aanwezigheid. En ik ben eigenlijk niet veel verder gekomen dan 4 teksten. En ik heb geschrapt en gedaan en ik kwam er niet uit, dus... Maar ik geloof dat God iets wil zeggen vandaag. Hij gaat niet opnieuw... Weet u dat nog vorige keer dat hij ging opladen of herstarten? Dat doet hij nu niet, hoor. Ja, hij draait. Fijn, want dan kan ik het ook nog lezen. Ik wil met u lezen. En ik heb geen teksten op de beamer. En ik denk eigenlijk dat ik dat niet meer ga doen. Want ik wil eigenlijk dat u aanmoedigen om uw eigen Bijbel te vullen met onderstreepte teksten. En hem mee te nemen, of het nou digitaal is of fysiek. Maar met elkaar opnieuw dat woord in te gaan. Want een PowerPoint heb je niet beet, maar de Bijbel heb je in je hand. En het woord van God is als een tweesnijdend zwaard en dat hoort in onze hand. Ezechiël 43. Weet u nog in Ezechiël dat de heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God was weggegaan? Was verdwenen. En vervolgens in Ezechiël wordt er heiliging en reiniging en wordt er een nieuwe tempel gebouwd. Opnieuw ingericht. En dan gebeurt er iets moois in Ezechiël 43 vanaf vers 1. Aan het begin van dit jaar heb ik gesproken dat een van de... In de missie van onze gemeente voor het komende jaar zit meer van uw aanwezigheid. Meer van uw aanwezigheid. Meer van u in ons midden. En dat is geen loze term omdat hij lekker bekt. Maar het is echt, moet ik zeggen, een verlangen wat toen diep was. Maar wat ik ook merk in mijzelf, wat een soort... Wat sommige mensen hebben met koffie, dat je gaat trillen een beetje zo. Van totdat je koffie hebt. Dat ik merk dat er iets in mij begint. Meer van uw aanwezigheid. En niet even vragen, maar ik kan niet anders. Toen ik met deze preek bezig was, dacht ik ook, ik kom eigenlijk niet verder dan deze zin. Meer van uw aanwezigheid. Meer van u. Meer van u. Mensen, als we iets nodig hebben, is het meer van hem. Is het meer van hem. En Ezechiël 43 zegt, daarop leidde hij mij naar de poort. naar de poort die naar het oosten gekeerd was. Dat was de poort waardoor de heerlijkheid van God vertrokken was. In Ezechiël in het begin. En zie, de heerlijkheid van God, van Israël, kwam uit de richting van het oosten. Hoofdstukken lang, visioenen lang, moet Ezechiël doen zonder de heerlijkheid van God. Hij heeft hem zien vertrekken. Het land zien verlaten. En hij staat daar. En hij ziet de heerlijkheid van God komen. Hij ziet de heerlijkheid van God naderen. En dan zegt hij ook, en zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren. En de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar had gezien. Alleen nu andersom. In plaats dat het wegging, kwam het terug. Toen wierp ik mij met het gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen. Via de poort waar het ooit weggegaan was, kwam het binnen. En toen hief de geest mij op en bracht mij in de voorhof, in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heer had het huis vervuld. Gods heerlijkheid komt terug. Ze hebben scherpte genomen aan de woorden die Ezechiël gesproken had. Het huis is gereinigd en het huis is opnieuw gebouwd. Er is ruimte gemaakt. Er is een verlangen. Laat de heerlijkheid van God terugkomen. De heerlijkheid van God komt terug. Mensen, we doen onszelf tekort als we alleen maar een huis bouwen, volgens de regels het goed willen doen, maar niet jagen naar de heerlijkheid van God. Niet jagen, verlangen, craven, trillen. Roepen, smeken, bidden om de heerlijkheid van God. We doen onszelf tekort. Want Hij wil komen. Hij wil komen. Maar weet je, er is iets anders in de Heilige Geest. Hij wil ook welkom zijn. Hij komt om een plek waar verlangen is. Hij komt om een plek waar we ruimte maken. Weet je nog, Joas vorige week, het triggerde me echt toen hij sprak over Abraham. Met die dieren die door midden gesneden moesten worden uit elkaar. En dat er een pad moest zijn. En ik werd echt getriggerd dat God zei, hij moest ruimte in het centrum maken. Die dieren gingen uit elkaar, werden weggelegd. En er zijn dingen die we door midden moeten klieven, zodat er ruimte komt in het centrum van ons leven. Een pad waar de heerlijkheid van God doorheen kan gaan. Want daarna komt het vuur en het gaat er doorheen. En God ontmoet Abraham. En als we ruimte maken in ons leven, kan het vuur van God gaan komen. Het vuur wat is als bruisende water, wat de aarde verlicht, wat beweging brengt, wat verandering brengt. Maar het betekent dat we dingen doorklieven in ons leven en ruimte maken. Maar er stond nog iets bij. Totdat de heerlijkheid van God kwam. Wat moest Abraham doen? Wie weet het nog? Hij moest de roofvogels wegjagen. Staat er letterlijk in die tekst. Hij maakt een pad. En er staat, hij moest de roofvogels wegjagen. En de dief komt om te roven en te stelen. En als wij een pad maken voor God. En als we ons beginnen toe te wijden, komt hij om te roven en te stelen. Hij komt om te ontmoedigen. Hij komt om als het ware dat waar we ruimte hebben gemaakt voor God, om dat weg te halen. En hij zegt, komt God dan al? Kan er wel lang duren? Ach, ze spreken al jaren over opwekking. En dan begint je te ontmoedigen. Weet je, en je moet nooit in een gesprek met een roofvogel. Je moet hem gewoon wegjagen. Ik moet gewoon zeggen, weg hier. Ik hoef je niet hier. God heeft gesproken. Ik maak ruimte in mijn leven. En hij zal komen. En dan komt het vuur van God. En zo is het ook ineens zeggen, de heerlijkheid van God komt. En weet je, mensen zeggen, ja, maar God is er toch al? De Heilige Geest woont in je. Ja. Maar dat is niet wat de Bijbel hier bedoelt. Er is een verschil tussen de alomtegenwoordigheid van God en de heerlijkheid van God in ons leven. Dat is niet hetzelfde. De alomtegenwoordigheid van God is dat hij er is. Weet je, mijn vrouw is hier. Zit hier. Zelfs als ik op school ben, weet ik dat ze er is in mijn leven. Maar neem ik geen genoegen mee. Ik vind het supergezellig om gisteren samen over het strand in Scheveningen te lopen. Met elkaar dan te besluiten, we gaan ergens eten. We zitten daar 3 uur en we genieten van elkaars aanwezigheid. Zeg je toch ook niet, ja, maar ik weet dat je er bent, is niet nodig, joh. Nou, ik weet gewoon dat je er bent in mijn leven. Dus hoef ik niet met je te wandelen. Samen eten. Maar. Weet je, die dag was gisteren top. Die was fantastisch. En dan geniet ik van haar aanwezigheid en de heerlijkheid van wie ze is in mijn leven. En dan denk ik, dit wil ik vaker en dit wil ik meer. En dan denk ik niet bij mezelf, oh, dat is hetzelfde als dat ik op school zit en ik weet dat ze er is in mijn leven. En wij nemen genoegen met soms de wetenschap, God is er in mijn leven en God houdt van me en het is prima. En we missen de momenten van samen aan het strand lopen, samen aan een diner zitten, samen dingen doen. De diepere aanwezigheid. Er is iets van de Shekinah-glorie van God die wil komen in ons leven, die wil komen als we bewegen. En het is iets om naar te jagen. En mijn God die zou balen als ik dan gisteravond zeg, nou volgend jaar weer een keer, hè? Toch? Ze wordt er veel blijer als ik van zeg, balen dat je morgen moet werken, anders waren we weer gegaan. Ik zou dit elke dag wel met je willen doen. Dat bouwt. En we doen onszelf tekort als we genoegen nemen met een God die er is, in plaats van een God die we ook mogen ervaren en kennen in ons leven. En iets is waar we naar moeten jagen in ons leven. Niet moeten, mogen jagen in ons leven. Want moeten is alsof het verwacht wordt. Nee, het mag. Maar ik zou het niet anders willen. Jagen naar God in ons leven. We doen onszelf tekort. Weet je, want als de heerlijkheid van God komt, dan zijn er bruisende, machtige wateren, staat er. En daarmee wordt bedoeld wateren die dingen in beweging zetten. In een land waar dingen droog zijn. Dit gaat over een land waar ook dingen droog zijn. Water was daarvan levensbelang. Het zette dingen in beweging. Het bracht vrucht. Het bracht toekomst. Het bracht perspectief. Dat is iets heel anders dan bij ons water uit de kraan. Water heeft een veel diepere betekenis in de wereld, in de bouw. Het is levengevend. Iets waar je voortdurend naar op zoek was. Wat je moest hebben. Je moest op zoek naar een bron. Je moest op zoek naar water. Want dat was toekomst voor je kudde, voor je stam, voor je volk, voor je leven. En elke dag was je bij wijze van spreken met water bezig. Dat is waarom de Bijbel Gods heerlijkheid vergelijkt met water. En de Bijbel zegt eigenlijk, laat die focus erop zijn, want mijn water is levengevend. Het tweede wat er staat, de aarde werd verlicht. Weet je, we kunnen een huis bouwen, maar het kan gewoon leeg staan. We kunnen events bouwen. We kunnen met elkaar bij elkaar komen. Maar het kan gewoon leeg zijn. De heerlijkheid van God maakt het verschil. De heerlijkheid van God wil het huis vullen in de stad. En daarmee werd de aarde verlicht. Als de heerlijkheid van God komt, dan is het als een lamp op de berg. Als de heerlijkheid van God gaat komen in ons midden en in ons leven dat we ernaar jagen, dan ben je als een lamp op de berg die licht geeft. Die verspreidt. En ik verlang naar een beweging. En ik denk, waarom is God, we hebben het in onze gemeente gezien door de woorden die gesproken zijn, maar we zien het wereldwijd. Waarom is God zo aan het spreken over heiliging en reiniging en dat dingen op scherp komen? Omdat er dan meer ruimte komt in jou en mijn leven voor zijn heerlijkheid. Het is gewoon opruiming houden. Het is gewoon de zooienhuis uit, zodat er veel mooiere dingen binnen kunnen komen, namelijk zijn heerlijkheid. De Bijbel zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Dat is geen bekeringsverhaal. Echt niet. Want het is een profetie aan een gemeente. Het gaat helemaal niet over ongelovige mensen. Daar gebruiken wij het vaak. Maar de engel spreekt tot een gemeente. En zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. En eigenlijk de trieste situatie in die gemeente is dat ze een gemeente van God zijn. Dat ze God willen dienen, maar Jezus staat buiten de deur. En moet kloppen om binnen te komen. Eigenlijk de situatie, er is zoveel zooi in dat huis gekomen, dat ze eigenlijk zeggen, Jezus, geen plek, ga lekker in de tuin zitten. En er moet kloppen om binnen te komen. En ik denk dat we, ik was daardoor geraakt, ik hoorde de laatste dag, ja, wij hebben dit gewoon tot een evangelisatieboodschap gemaakt. Simpelweg, omdat we er dan zelf niks meer mee hoeven. Onszelf niet hoeven af te vragen, ja, maar waar staat Jezus eigenlijk in mijn leven en in ons huis? Of staat hij ook bij mij hier aan de deur en hij klopt? En zegt, maar ik wil binnenkomen. Ik wil binnenkomen. Openbaring zegt dit tegen een gemeente. En hoe meer ruimte ik in mijn huis maak, hoe meer ruimte er voor hem is. Hoe meer ruimte er voor hem is. Om te komen. Om er te zijn. Om er te leven. Om het te vullen. En dan is ruimte maken geen offer. Dan rij je met plezier naar de stort. En denk je, weg met die zooi. Weg met die zooi. En er komen nieuwe spullen binnen. Ik bedoel, niemand die een mooie nieuwe bank heeft gehad, rijdt met irritatie naar de stort met zijn oude bank. Die denkt, weg met dat oude rodding. We krijgen een mooie nieuwe bank, nieuwe spullen. Jezus' aanwezigheid is mooier dan je nieuwe bank. En hij staat aan de deur en hij klopt in ons leven. Jagen naar zijn aanwezigheid is dat op het moment dat ik hem hier hoor kloppen, dat ik van mijn stoel of dat ik strompel, ren naar de deur en hem open doe. Zeg, kom binnen. U bent welkom in mijn leven. U mag hier zijn. En ik wil hier opnieuw ernst mee maken. Soms in de drukte van mijn leven van vandaag. Want dat is vaak wat het in de weg staat. Waardoor ik soms de verkeerde keuzes maak. De verkeerde prioriteiten stel. En soms, en misschien ben ik de enige. Het zou mooi zijn. Te veel gewoon rotzooi in mijn huis verzamel. Prularia. Die gewoon niks voorstelt. En God wil komen. En Ezechiël vertelt hoe er een huis gebouwd is en God komt. In Handelingen 3 vers 19, mag je ook opzoeken voor mij. Handelingen 3 vers 19. Zegt de Bijbel iets moois. Ook hier, ik baal soms van ons Nederlands. Ons Nederlandse vertaling is soms zo plat. Soms zo, mist soms zoveel leven in onze Nederlandse vertaling. Vandaar dat ik ook vandaag de Amplified Bijbel, u weet, ik hou echt van de Amplified Bijbel, erbij haal. Maar Handelingen 3 vers 19 zegt, kom dus tot inkeer, bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. Vindt u ook niet dat het een beetje een, ja, oké, okay, ja, mooi. Wat zegt de Amplified Bijbel over dat tweede stuk? Times of refreshing, of recovering from the effects of heat, of reviving with fresh air, come from the presence of the Lord. Dat is wel dieper, hè? Er staat verfrissing, leven, dat wat de hitte van het vuur weghaalt over je leven, komt van de aanwezigheid van God in je leven. Dat geeft mij veel meer vuur om er naar te jagen dan verkwikking van het aangezicht des Heren. Ik weet niet, maar ik kan daar minder mee. Misschien u wel, amen. Weet je wel, als u hetzelfde gevoel heeft bij die Nederlandse vertaling, amen, hou hem vast en ga ervoor. Want dan zitten we op dezelfde lijn. Maar ik merk dat deze Nederlandse vertaling mij soms wat meer op afstand zet. Terwijl dat, hoe het in het Engels vertaald is, trekt het me er naartoe. Dat ik denk, verfrissing is bij u te vinden. En ik zoek het soms in zoveel andere dingen. In mijn ontspanning, in dit en ik moet zus doen. En mijn Netflix-serie kijken en dit. En verfrissing is bij u te vinden. Soms zeggen, oh, ik ben moe, dus ik ga maar niet naar die gebedsavond toe. Maar verfrissing is bij hem te vinden. En zitten we ons maar te binge-watchen op Netflix. Gaat u echt verfrist naar bed toe dan? Zeg, nou, ik voel me helemaal fris, zeg. Omdat ik Modern Family heb gekeken. Waar zoeken we onze verfrissing? In de aanwezigheid van God. En waarom laat de vijand ons soms zo ontmoedigen om de dingen van God te doen en hem te zoeken en met hem bezig te zijn? Omdat hij weet dat daar de verfrissing in zit. Omdat hij weet dat daar het leven is. Daarom zorgt hij gewoon dat je kinderen irritant zijn op zondagmorgen, zodat je geen zin hebt om te gaan. En dat ze nergens zin in en het lukt allemaal niet. En rotliedjes ook, die ze aan het zingen zijn. Ik heb er helemaal geen zin in, ben er klaar mee. En de vijand is maar aan het binnenhalen in je leven. En hij haalt maar binnen, en haalt maar binnen. En je gaat gefrustreerd, ga je weg. En hij roept tegen zijn engelen, amen, amen, weer gelukt. In de aanwezigheid van God zijn tijden van verfrissing. Er zijn hier mensen in ons midden met getuigenissen dat ze soms op het diepste punt van hun leven zitten. Maar de aanwezigheid van God ervaren op het moment dat ze beginnen te aanbidden. En zeggen, ja, mijn probleem is misschien niet opgelost, maar er is verfrissing in mijn mind. Er is verfrissing in mijn ziel. Er is verfrissing in mijn leven. En hij bekrachtigt mij voor de dag van morgen. Ik ga ervoor. Dat zijn de getuigenissen. Dat zijn de wonderen. En weet u, daaruit gebeuren ook de wonderen dat God situaties gaat veranderen. Dat God doorbraken gaat geven. Het is en-en. Maar soms gebeurt het eerste wonder in jouw beslissing om te aanbidden ondanks. En Handelingen zegt dit al zo mooi. Gods geest, mensen, is nieuw, is verfrissend. Wil bewegen. En nodigt ons uit. Kom, kom in mijn tegenwoordigheid. Zoek mij en leef. Zoek mij en leef. Weet je, David zegt het in zijn psalm, in psalm 63. Ik heb een paar teksten opgeschreven. Het mooie is hoe deze psalm begint. Ondertussen heeft u tijd om even op te zoeken, psalm 63. Psalm 63. Er staat in vers 1, een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. En ik zou eigenlijk willen vragen, onderstreep dat woestijn. Wie van u wil wonen in een woestijn? Zeg, nou, lijkt me gezellig. Hoef je ook je huis niet te bouwen. David had een grot, lekker, stond klaar voor hem. Top plekje om te leven. De woestijn van Juda was niet de plek waar David wilde zijn. Er lag een belofte over zijn leven dat hij koning zou zijn. Maar tussen zijn zalving en zijn moment van koningschap lag een woestijn van Juda. En ik vind het zo mooi dat David laat de belofte niet los van wat God over zijn leven gesproken heeft. David laat de woestijn niet over zijn leven heersen. Hij laat de belofte over zijn leven heersen. We zongen het net zo mooi over dat God regeert over elke situatie. Hij is boven alles. Hij liet de belofte heersen. En dan staat er, een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. God is wat boven je heerst. Niet de woestijn overheerst mijn leven nu. Zijn allereerste proclamatie in de woestijn is: God, u bent mijn God. U heerst over mij. Ik zoek u vroeg in de morgen. Het is ook zo jammer. Hier staat vroeg in de morgen. Dat is een beetje alsof stille tijd alleen werkt als je vroeg opstaat. Maar het is niet wat er staat, het woordje. In het Engels staat er earnestly. En dat betekent eigenlijk diep, ernstig, met alles wat in mij is. Dus niet als ik maar om 7 uur mijn Bijbel open doe en even bid, dan zit het wel goed. Het gaat, David heeft het hier over hartsgesteldheid. Ik zoek u met alles wat in mij is. Ik crave voor u. Ik ga bijna trillen als ik eraan denk dat ik u wil ontmoeten. Er is niets anders waar ik aan kan denken. U vult mijn mind met alles wat in mij is. Ik zoek u. Dat is wat er staat. Dat is veel dieper dan ik zoek u vroeg in de morgen. En het klopt dat het diep is, want daarna staat: mijn ziel dorst naar u. Ik zei dat hij ging trillen. Dat klopt, hè? Want de volgende zin is: mijn lichaam verlangt naar u. Hoe merk je dat je lichaam ergens naar verlangt? Wij hebben natuurlijk nu Juda. Als Juda iets leuk vindt, of hij wil iets, Dan doet hij dit zo. Dan begint hij zo met zijn handjes. Zo. En ziet hij je ogen zo gaan. Totdat het komt. Het is er. Het is er. Ik leer van dat mannetje. En dan denk ik, God, leer mij om zo voor u te staan. Ja, u bent er. Ja. Dit zijn we gewoon kwijtgeraakt. Weet je, dit zijn we toch gewoon kwijtgeraakt. Heer, wilt u mijn leven zegenen? Dank u wel. Amen. We gaan verder. Heer, wilt u alsjeblieft doen? We zijn verloren soms dat, althans ik, laat ik het bij mezelf houden. Ik ben soms verloren dat diepe craven, verlangen, roepen, verlangen naar God. God, beweeg. En David roept dat mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig, zonder water. Hier is het niet. Het is een rotsituatie waar ik in ben gekomen. Er is geen water, geen leven, geen toekomst, geen perspectief. Maar u hebt gesproken. En ik weet, in u is het te vinden. En ik heb nu geen zin om te aanbidden, want ik heb dorst. Ik voel me niet lekker. Het is warm. Heet in de woestijn. Maar ik aanbid u, mijn ziel dorst naar u. Hier zit een geheim in, mensen. Hier zit een geheim in. Hier zit een geheim in wat focus heet. Dit is niet prestatie, maar is focus. Zo heb ik u in uw heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Dit vind ik zo mooi. Zo heb ik u in uw heiligdom aanschouwd. Weet je, in de woestijn verliezen we soms het zicht op wie God is en wat hij wil doen. Wat doet David? Zegt, begint zich te richten. Mijn God, u bent mijn God. Ik zoek naar u met alles wat in mij is. En dat zorgt ervoor dat ik ineens niet meer de woestijn voor me zie, maar dat ik een inkijkje krijg in uw heerlijkheid, in uw heiligheid. En dan ineens zie ik uw macht en uw kracht. En kan ik me weer vasthouden aan de belofte, u gaat mij op een dag koning maken. Zo heb ik uw heerlijkheid aanschouwd. Wij willen vaak, Heer, ik heb het moeilijk, laat me, u moet het nu doen. Maar als je je ogen dicht houdt, kan God staan dansen voor je ogen. Maar zie je het niet? Wij moeten leren onze geestelijke ogen op te slaan, in plaats van onze natuurlijke ogen op te slaan naar de situatie die voor ons ligt, waar we ons daar laten vullen, en onze geestelijke ogen dicht te houden. En dan word je wanhopig en dan is het allemaal niks. En wanneer gebeurt het nou? Worden we soms boos op God, teleurgesteld op God, en et cetera. Maar als we leren onze geestelijke ogen zeggen, God, dit is de natuurlijke werkelijkheid, maar u bent mijn God en ik zoek u. Ik zoek u. U bent het antwoord. In de woestijn zoek ik u in een dor en dorstig droog land. Zoek ik u en zo zal ik uw kracht zien. Zo kijk ik in uw heiligdom en zie ik wat daar is. Hier zit echt een geheim. En dit is wat David doet. Hij hongert naar Gods tegenwoordigheid. Er wordt ook gezegd, één dag in uw voorhof, de plek van aanbidding, is beter dan 1000 elders. De vijand wil je meenemen naar de woestijn en je laten geloven dat dat je perspectief is, dat dat je werkelijkheid is en dat dat je toekomst is. En God wil je meenemen naar zijn voorhof, waar het beter is dan 1000 dagen elders, waar zijn heerlijkheid is. Maar weet u nog, in die voorhof kwam je binnen met dankzegging, met halal, met tehila, met Barak, al die dingen waar we over gesproken hebben. Het laatste waar ik mee wil kijken is hoe Mozes dit doet. Mozes stond voor een opdracht. Hij moest het volk leiden door een woestijn en hij moest het volk brengen in een beloofd land. Mozes had een opdracht voor zich. En Mozes had kunnen vertrouwen op zijn eigen leiderschapskills. Hey, ik ben opgeleid in het huis van de farao. Ik weet echt wel hoe je dingen doet. Kijk, Mozes was niet dom, hè. Mozes had de beste opleiding gehad van alle Israëlieten die met hem meeliepen. Met Mozes hoefde je niet te discussiëren wat beter was en hij wist het beter. Hij was naar school geweest, de rest niet. Die had alleen stenen gekerfd. Mozes was de slimste van het hele volk. Had zich kunnen beroemen op zijn kennis, op wat hij doet. En zegt, ik ga het doorheen. Mozes stond voor een opdracht. Door een woestijn heen, naar een beloofd land, vol reuzen. Dat is een preek op zich. Een beloofd land vol reuzen. En hij staat voor een opdracht om dat volk mee te nemen. En dan roept hij naar God, zegt God, ik kan het niet. Dit gaat mij niet lukken. Ik heb u nodig. En dan antwoordt God in Ezechiël 33, ook eentje waard om te onderstrepen. Ezechiël 33, mag je met me opzoeken. Want het is zo mooi wat Mozes doet. Mozes gaat niet in eigen kracht en denkt, ik bouw dit wel even en ik doe dit wel even en ik regel het wel even. We gaan het beloofd land, ik weet ook hoe je legers moet trainen, ik weet hoe je het moet doen. Geef me tijd en het lukt me allemaal wel. Maar als Mozes voor de klus staat, zegt hij, God, help. En dan zegt Exodus 33 vers 14, zegt God tegen hem, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei Mozes tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier verder trekken. En aangezicht, in onze vertaling lijkt alsof God kijkt. Zo van, ik ben erbij en prima, et cetera. Maar ook hier in de Amplified Bijbel staat het veel mooier. En de Lord said, my presence shall go with you. Mijn tegenwoordigheid zal met je meegaan. And I will give you rest. Vind ik eigenlijk veel mooier, dan zal ik je geruststellen. In Nederlands. Maar eigenlijk staat er veel diep. Ik zal je rust geven. Ik ga je niet geruststellen. Ik zal je rust geven. Je zal weten dat ik je leid. Je zal weten dat ik er ben. Dit is een positie waarin je gekomen bent. Waarin God zich verbindt met je. Waar zijn aanwezigheid om je heen is. In je is. En je volledig vult. En dan vind ik zo mooi die reactie van Mozes. If your presence does not go with me, do not carry us up from here. Eigenlijk zegt hij, als u niet meegaat, zet ik geen stap. Als u niet meegaat, alleen ik wil uw aanwezigheid. Ik verlang ernaar. En ik wil in mezelf de honger voeden om te zeggen, als uw aanwezigheid er niet is, doe ik niks. Eerst uw aanwezigheid. Niet mijn gedachten, niet mijn plannen. Eerst uw aanwezigheid. Als u niet meegaat, ga ik niet. En dan komt vers 18, als het verder gaat. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Er staat eigenlijk een woordje voor. In het Engels zetten ze daar wel het woordje voor. Wat eigenlijk betekent, ik bid, ik roep. Ik smeek, alsof het uit het diepste van hemzelf komt. Toon me uw heerlijkheid. Laat me u zien. Het is een beetje, ik kom niet in beweging als ik het niet zie. Ik verlang ernaar, ik roep ernaar. En mensen, ik ben echt benieuwd als we dit gaan cultiveren in ons leven. Dat we onze honger gaan richten. Dat als we hier binnenkomen, maar ook als je in je auto zit, zegt, toon me uw heerlijkheid. God, er is niets belangrijker dan u. Hoe mijn week ook was, hoe ik me ook voel, hoe het ook gaat, hoe mijn kinderen ook waren, hoe mijn partner ook is, wat dan ook. Toon me uw heerlijkheid vandaag. Ook al ben ik in mijn woestijn, toon me uw heerlijkheid vandaag. Weet je, dan sta je of dan kniel je of dan weet ik veel wat je doet, maar in het eerste nummer ben je aan. Dan hoeven we niet een soort warm te draaien. Zeg van, oh ja, na het derde nummer zal ik eigenlijk wel in. Met die honger zit je er gelijk in. Dan zeg je, laat ze starten, filmpje sneller. Ik wil aanbidden, ik wil hem groot maken, ik wil hem eren. En dit is iets, denk ik, waar wat gebeurt. En dan zei hij, ik zal mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik mijn naam uitroepen. Ik wil Timo vast vragen om te komen. Maar weet je wat hier staat? In Nederland staat er, mijn goedheid komt voorbij. Er komen wel meer dingen voorbij in mijn leven. Toch? Er rijdt iemand voorbij, er loopt iemand voorbij. Zo lijkt het er te staan. Ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten. Oh, het komt voorbij en ik kijk ernaar. Maar in de grondtekst staat het niet. In de grondtekst staat het veel dieper. Het Engels vertaalt het, sommige vertalingen met, my goodness will overrun you. Word je gewoon aangereden, overreden. overheden, gecrashed, gecrunched, bij wijze, door zijn goedheid. Overheen. Dat is het moment dat je flabbergasted bent, weet je wel? Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik gewoon heel leuk om even te zeggen. Flabbergasted. Dit gebeurt er dan. Heb je erover nagedacht dat God zegt? Mozes, als ik zie hoe jij verlangt naar mijn heerlijkheid, is mijn reactie dat mijn goedheid je zal overspoelen, overladen. En dan maakt het ineens niet meer uit in welke woestijn je bent of wat de situatie is. En dan geloof ik dat er dingen in je leven gebeuren en dingen om je leven. Dat er verandering komt in situaties, dat dingen doorbroken worden. Ik geloof dat ook gebieden van genezing, herstel en bevrijding dan sterker gaan doorbreken als we ons gaan richten op de bron ervan. Als we verlangen naar de bron, gaat de bron zich laten zien. Als we roepen naar de bron, gaat hij zich ons overrun met zijn goedheid. God is goed. Geloven we dat? Ja. Besef ik het genoeg? Nee. Ik wil het nog veel meer. God, laat me uw goedheid zien. Overrun me. Overspoel me met uw goedheid, met uw grootheid. Ik wil u kennen. Dieper dan dit. Ik wil u ontmoeten. Dieper dan dit. U bent goed. Ik wil niet zoeken naar wat God voor me kan doen. Ik wil zoeken naar wie Hij is. Ik wil zoeken naar zijn goedheid. Ik wil niet zoeken naar wat ik van hem kan krijgen. Ik wil zoeken naar relatie met hem. En vanuit relatie zal hij mij overladen met alles wat hij me wil geven. En ik weet niet of het kan, maar kunnen we dat nummer zingen? Your goodness is running after me. Ik geloof dat Daniel zegt, Gods goedheid rent achter jou aan. En draai jij je om? Draai jij je om en ren je in zijn armen? Heb een verlangen naar zijn heerlijkheid, mensen. Sorry, maar eigenlijk is mijn preek maar één zin. Ik wil meer van u. God, ik wil gewoon meer van u. God, ik wil meer van u. Je zat met me, sluit je ogen. Zeg, God, ik wil meer van u. God, ik wil meer van u. God, bezoek ons. God, vul dit huis. God, Mozes bouwde een tabernakel. Maar wat de tabernakel mooi was, was uw tegenwoordigheid erin. Salomo bouwde een huis. Maar wat het huis mooi maakt, was uw tegenwoordigheid daarin. En Heilige Geest, wat uw gemeente mooi maakte, was uw aanwezigheid daarin. Laat ons jagen naar u. Laat ons verlangen naar u. Geef ons een honger, Heer. Vergeef ons waar we ons hebben laten vullen door dingen die geen vulling zijn. Vergeef ons waar we verwondering zijn verloren. Heer, laat ons meer lijken op Juda. Geef ons zulke handjes. Die gewoon weer in verwondering zijn van u. En als je dit met me verlangt, zullen we dit dan zingen naar God? En laat je niet remmen. Als je voelt, ik blijf zitten, blijf je zitten. Als je wil knielen, knielen. Als je hier vooraan wil komen, kom je hier vooraan geknield of zittend of aanbiddend. Maar doe iets waarmee je zegt, dit is mijn aanbidding voor u. Hier is waar ik u wil ontmoeten.